Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We zijn nog steeds in winterslaap met Onbehaarde Apen. En daarom zit ik vandaag weer met Laura Wismans en Hendrik Spiering in de studio om te praten over een speciaal voor jullie geselecteerde aflevering uit het archief. En we hebben deze week gekozen voor slavernij. Is wederom nu een heel actueel onderwerp natuurlijk.
Blijft al jaren actueel.
Ja, nou, zeker, maar nu met het wel of niet aanbieden van excuses.
Absoluut.
Hendrik, wij waren toen samen met Bart. Het was de allereerste keer dat ik als invalpresentator voor Lucas erbij zat, weet ik nog. En wat is jou het meeste bijgebleven van die aflevering?
Eigenlijk twee dingen. Dat de diversiteit van het slavernijverleden van de wereld is enorm. Er zijn zoveel soorten slavernij en zoveel manieren en zoveel rijke landen, imperia die slavernij hebben toegepast. En dat is het ene waar we naar gaan luisteren. En het andere is de afschaffing van de slavernij. En dat is een proces van 100 jaar. Er zijn allerlei dingen over te vertellen. Er wordt heel vaak aan het christendom geweten. En er zijn inderdaad veel christenen die zich daar enorm voor ingezet hebben. Maar tegelijkertijd bestaat het christendom natuurlijk al 1800 jaar als dat proces begint. En al die tijd is er eigenlijk heel weinig tegen slavernij gedaan. Dus of dat nou specifiek christelijk is of een bepaalde nieuwe gevoeligheid in de westerse cultuur. Maar dat is een heel bijzonder proces hoe dat is gegaan. Omdat er in heel veel culturen natuurlijk altijd slavernij heeft bestaan. Het is eigenlijk nooit heel expliciet afgeschaft. Alleen nu is dat dus sinds tweede helft van de 19e eeuw is het overal afgeschaft. Er zijn nog altijd landen waar het wel bestaat. En dat is natuurlijk een hele toestand. Maar dat vind ik zo'n interessant proces.
En Laura, wat is jou bijgebleven?
Laat ik zeggen, wat me van vroeger is bijgebleven, is dat wat ik op school leerde, was gewoon een best wel eendimensionaal verhaal. En de gelaagdheid en de gewoon hoe uiteenlopend dit vreselijke fenomeen was, dat komt mooi naar voren in deze aflevering.
Nou, ik ben naar jullie inleiding heel benieuwd geworden om deze aflevering opnieuw te horen. Dus we gaan er naar luisteren. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
For most part of history, most thousands of years of human history, we have found it logical to treat people as tools.
As living tools?
Yes.
Ja, je hoorde hier de Zweedse historicus Dick Harrison, die een lijvig, ruim 700 pagina's dik boek schreef over de geschiedenis van de slavernij. Slavernij is er altijd geweest en kwam overal voor, is zijn conclusie. En voor een groot deel van de geschiedenis vonden we het oké om mensen als gereedschap te gebruiken. Vandaag lopen we in Onbehaarde Apen door die geschiedenis en we beginnen aan het begin, nog voor het schrift, en eindigen in het hier en nu. En daarom zijn vandaag aangeschoven geschiedenisredacteur Bart Funnekotter, die Dick Harrison onlangs interviewde.
Hallo.
En Hendrik Spiering, redacteur Menselijk Gedrag.
Hoi.
En mijn naam is Gemma Venhuizen en in de afwezigheid van Lucas presenteer ik vandaag deze aflevering. Hey Bart, eerst even om te beginnen, wie is die Dick Harrison nu eigenlijk?
Dick Harrison zou je kunnen omschrijven als een beetje de nationale historicus van Zweden. Hij is hoofdredacteur van een 9-delig werk waarin de hele geschiedenis van Zweden wordt beschreven. Hij heeft ook een televisieserie gemaakt over de geschiedenis van Zweden. Dus dat is zijn ene punt van aandacht in zijn onderzoekswerk. En het andere veld waarin hij actief is, is de geschiedenis van de slavernij. Daar heeft hij uitgebreid onderzoek naar gedaan. En het aardige was, ik heb een paar jaar geleden van hem een boek over de Dertigjarige Oorlog besproken, wat ik een heel erg goed boek vond.
Vijf ballen, volgens
ja,
mij.
Ja, ik vond het echt een heel goed boek. En ik heb eerder dit jaar had ik wat geschreven over de slavernij en ik wilde daar wat breder over gaan lezen. Dus ik wilde eigenlijk een soort van wereldgeschiedenis van de slavernij gaan lezen. En ik mailde wat slavernijonderzoekers hier in Nederland die ik kende van, kunnen jullie een boek aanraden waarin gewoon de hele slavernij geschiedenis beschreven wordt? Ze zeiden, nou, zo'n boek, recent boek, bestaat eigenlijk niet. En ja, verdomd als het niet waar was. Kort daarna viel er een recensie-exemplaar bij mij in mijn postvak van het nieuwe boek van Dick Harrison, de geschiedenis van de slavernij van Mesopotamië tot de moderne menshandel. Dus daar kreeg ik precies waar ik om gewenst had.
Ja, en nou, jullie hebben dat vuistdikke boek allebei voor je op tafel liggen.
Ja.
Want als je het dan hebt over de geschiedenis van de slavernij, wat is de definitie van slavernij?
Nou, die ligt nogal voor de hand. Dat is onvrijheid. En dat komt erop neer dat je dus, je bent een slaaf als je niet kan gaan en staan waar je wil. En dat je dus niet betaald wordt voor je werk of anderszins vergoed. En dat het ook in feite geen einde aan komt. Dus een gevangene, dat is geen slaaf. Want die wordt gestraft voor iets. Er zit dus ook een grijs gebied. Want er werden ook vroeger in allerlei rechtssystemen, weet je, als je iets misdaan had, kon je ook als slaaf worden verkocht. Dat was dan je straf.
Ja, en in die definitie zie je ook eigenlijk al, dat is niet per se aan een bepaalde tijd of een plaats gebonden.
Nee, en er is natuurlijk een groot grijs gebied, want Bart zei al dat het tot en met de moderne mensenhandel gaat. Ja, dat als je dus iemand zo in je macht hebt, dat die bijvoorbeeld als seksslaaf of anderszins voor je werkt, dat hij geen kant op kan, dan kan je dat wel slavernij noemen.
En Bart, na het interview met Harrison schreef jij op Twitter, soms heb je een gesprek dat je beeld over een bepaald onderwerp flink bijstelt. Dit was voor mij zo'n interview over het eeuwige kwaad van de slavernij. En wat was voor jou de grootste eye-opener in dat gesprek?
Het waren er eigenlijk twee. Ten eerste dat de 19e eeuw qua aantallen slaven voor het continent Afrika de meest rampzalige eeuw uit de geschiedenis was. Er zijn toen iets van 20 miljoen mensen in 80 jaar afgevoerd. En dat was in de 19e eeuw, was dus de eeuw waarin het Westen, zal ik maar even zeggen, samenvatten, eerst de slavenhandel en daarna de slavernij afschafte. Dus terwijl dat aan de gang was, maakte Afrika, en met name Oost-Afrika, de meest rampzalige eeuw uit de geschiedenis door. Dus dat was voor mij een eye-opener, omdat je toch als Nederlander heel erg gefixeerd bent op die transatlantische slavernij. En ten tweede, wat ik heel interessant vond, is het idee van de plantage, de Latifundia, de Romeinse plantage. Dus het idee dat je landbouw bedrijft op een enorm complex met heel veel slaven. Dat ontstond in de Romeinse tijd. Dat overleefde toen, nadat het Romeinse Rijk ten onder was gegaan, in de middeleeuwen, in onze middeleeuwen, in de islamitische wereld. En is vervolgens met de westerse zeilschepen die naar de koloniën over aan de Atlantische kant, andere kant van de Atlantische Oceaan zeilden, is het in een nieuwe wereld beland. En die continuïteit van eigenlijk van het oude Rome tot aan onze, tussen aanstekers, kolonies. Dat vond ik een hele interessante eye-opener.
Ja, hetzelfde gold ook voor mij. En vooral die overdrachten ook van de slavernij. In de geschiedschrijving van de middeleeuwen heb je dan altijd de translatio imperii, de overdracht van het keizerschap.
Ja.
Hè, dus van de Romeinen naar de Carolingers enzovoort, tot het op een gegeven moment bij Napoleon eindigt. Maar in feite is er dus een soort translatio van die slavernij op een veel gruwelijkere en intensere wijze ook heeft er plaatsgevonden.
Ja, dat was dus ook iets wat zich kennelijk in de menselijke cultuur had ingebed.
Nou, jullie geven al een mooie samenvatting eigenlijk over de diversiteit van het onderwerp. En we gaan het er allemaal nog zo over hebben. Maar laten we even teruggaan naar het begin. Want waar begint die geschiedenis van de slavernij eigenlijk?
Nou, dat vroeg ik ook aan Dick Harrison. Harrison, ik zeg de hele tijd Harrison, maar hij heet echt Harrison.
Je bent natuurlijk in het Engels geïnterviewd.
Ja, inderdaad. En die zei daar het volgende over.
Our main problem here is that slavery exists at the dawn of the age of writing.
Yeah.
So It was definitely invented before people learned how to write, which means that we have no idea exactly how it started. Yeah. We can only guess. But it would seem obvious that what you need psychologically is some kind of institutionalized view on certain people as those are not worthy of being treated as equals.
Yes.
You have to despise them, and it must be okay to despise them. Some kind of institutionalization of the despise.
Minachting, dat is volgens hem een van de centrale ingrediënten dan.
Ja, als je dat zou ik maar zeggen, dat is een centrale psychologische ingrediënt, zo je wil. Inderdaad, minachting voor een ander mens. Hoe je aan jezelf verkoopt dat je een ander mens niet als mens hoeft te behandelen, maar als een stuk menselijk gereedschap. Dus dat is iets wat diep in de menselijke psyche moet gebeuren om een ander mens als slaaf te kunnen behandelen.
En wat ook eigenlijk van alle tijden is, dus eigenlijk.
Ja, dat is van alle tijden. En wat het interessante is dat slavernij een zet krijgt. Als de eerste staten ontstaan, dan hebben we het over het Egypte van rond het Nijldal, zoals dat daar ontstaat. En de Mesopotamië tussen de Tigris en de Eufraat ontstaan er ook staten. Dan hebben we het ongeveer over 4000 voor Christus ongeveer. En in die staat heb je dan een afgebakend territorium en een soort van centrale macht. En dat is wat je nodig hebt om grotere groepen mensen in slavernij te voeren.
Ja, en een sterke centrale macht vooral.
Ja, en een relatief sterk inderdaad. Maar voor die tijd sterk genoeg.
Onvoorstelbaar sterk voor die tijd.
Zeker
om
groepen mensen te kunnen knechten die natuurlijk in de tienduizenden jaren daarvoor leefden als vrije jager-verzamelaars. Nu opeens gekluisterd waren aan het land waarop ze werkten.
Ja, want jij hebt het over die 4000 voor Christus. Harrison die heeft het over dat slavernij al bestond voor we überhaupt konden schrijven. Wanneer was de uitvinding van het schrift ook alweer?
De 5000 jaar geleden.
Ja, dus de 3000 voor Christus ongeveer.
Ja, en is het dan zo dat in die eerste geschriften slavernij al ter sprake kwam?
Of? Ja, je ziet het. Het aardige is dat de Egyptische hiërogliefen waren eerst een schrift dat geheel pictogrammen was. Dus dat eigenlijk alleen uit plaatjes bestond. Dus voordat bepaalde tekenen ook woorden werden of lettergrepen. En je ziet dat op die pictogrammen dat er al plaatjes van slaven waren. Dus voordat het schrift zich zover verder ontwikkeld had, waren er al plaatjes van slaven. En dus hebben we het inderdaad over 3000 voor Christus.
Hoe zagen die plaatjes eruit?
Ja, dat waren. In Egypte werd je altijd geknecht door de koning. Dus dan stond je met je. Oh, ik buig nu voor de luisteraars met mijn kin naar mijn borst. Maar dan stond je inderdaad met je kin op je borst. En dan werd je door de farao, de koning, werd je met een soort van knuppel op je achterhoofd
ja,
geslagen.
Ja, dus niet tot ridder geslagen, nee, maar tot slaaf geslagen.
Ja, inderdaad, je was dan verslagen ook. En dan werd je dus een slaaf.
En hoe zagen die allereerste vormen van slavernij eruit?
Ja, als wij nu aan slavernij denken door onze eigen geschiedenis, dan denken we aan enorme plantages of weet ik veel, mijnen waarin mensen onder mensonterende omstandigheden aan het werk zijn. Maar de oorspronkelijke slavernij was vooral kleinschalige huisslavernij. Dat waren mensen dus die hadden dan een soort van 1 of 2 huisslaven en een vrouw voor in de keuken en het huishouden zal ik maar zeggen. En nog iemand anders die de tuin deed of mee ging jagen. En er was af en toe wel sprake van iets grotere landbouwachtige slavernij. Maar de belangrijkste vorm van slavernij eigenlijk tot goed in de middeleeuwen was huisslavernij. Dus gewoon een onbetaalde, onvrije knecht.
En je had het net al ook over dat letterlijk verslagen, hè? Want hoe werden die slaven tot slaaf? Was er altijd machtsstrijd aan gekoppeld? Of?
Ja, als je iemand in slavernij wil houden, moet er sprake zijn van een machtsverschil. Want anders loopt die persoon die tot slaaf is gebombardeerd, die loopt weg. Dus die minachting waar Harrison het over had, die moet altijd gekoppeld worden met een machtsverschil. Machtsuitoefening. En dat zie je ook, want hoe kon je in slavernij geraken vroeger? Dat was of als je een oorlog verloor, dan werd je als krijgsgevangen afgevoerd. En misschien de stadstaat waarvoor je vocht, werden ook alle vrouwen en kinderen in slavernij gevoerd. Of het was als het economisch niet goed met je ging, als je schulden had, zoveel schulden dat je die niet meer kon betalen. En dan zat er uiteindelijk niets anders op dan dat je tot slaaf werd gemaakt.
En was het dan tot slaaf totdat je je schulden had afbetaald?
Dan was het verhaal uit. Dan werd je slaaf.
Ja. En jullie hadden het net ook al even over die centrale macht die er eigenlijk voor nodig was. Betekent dat het altijd een gevestigde orde moet zijn waar die slavernij in plaatsvond? Dat je in kleine rondtrekkende groepen dat niet had? Of?
Nou, rondtrekkend is, dan zou je in theorie natuurlijk ook iets, iemand die alle rotklusjes krijgt en niet weg kan. Maar het is wel moeilijker, want je kunt makkelijker ontsnappen natuurlijk. En in een gereguleerde de samenleving en hoe groter de indoctrinatie ook van die slaven, van dat zij ook echt niks waardig zijn en zo. Dat is, komt natuurlijk een hele psychologische oorlogsvoering en een machtsuitoefening als ze ontsnappen. Dat is natuurlijk ook in Rome, daar komen we zo nog wel op, waren ze al een totale obsessie met ontsnapte slaven. Die moest ook heel zwaar gestraft worden. En ja, daar heb je wel macht voor nodig. Als je dat allemaal in je eentje moet oplossen, dan lukt dat nooit natuurlijk.
Ja, en een soort omheining of een soort plek waaruit ze kunnen ontsnappen.
Ja. Ja, van dit is mijn land en daar hou ik jou als slaaf. En als je eruit ontsnapt, heb ik de macht niet meer. Niet meer over je. Dick Harrison vertelde mij ook dat als je dan kijkt naar wat voor volkeren hebben er nou relatief weinig slaven gehad. Dan zijn dat bijvoorbeeld volkeren als de Roma. Dus die altijd rondtrokken en niet echt een centraal gezag kennen. Dus die hadden dus en het centrale gezag niet en dat afgebakende territorium niet. En kennelijk leidt dat ertoe dat je relatief minder slaven hebt.
Ja goed, de eerste slavernij die was nog vrij klein. Maar vervolgens komen de Romeinen.
Ja, dat klopt. Onder de Romeinen vond er een enorme schaalvergroting van het slavernijproces plaats.
Hoe zag dat eruit?
Ja, dat kwam gewoon door het eenvoudige feit dat de Romeinen enorm succesvolle veldtochten ondernamen. En het hele gebied rondom de Middellandse Zee wisten te veroveren. En elke keer als ze een gebied veroverden, iedereen die ze niet over de kling joegen, die voeren ze af in slavernij. Dus toen kwam er een stroom van miljoenen mensen kwam er op gang. Die in slavernij gevoerd konden worden.
Ja, en de ironie is dat er was juist extra behoefte aan slaven in de landbouw. Omdat wie waren de soldaten, zeker in de middenrepubliek, dus niet op het einde, maar 200 voor Christus, toen die grote veroveringen van Rome echt op gang kwamen. Wie waren de soldaten in de legioenen? De boeren. Maar die moesten op al die eindeloze campagnes. En die boerderijen raakten vervallen en die werden ingepikt door machtige mannen. En die hadden mensen nodig om op dat land te werken. Die werden vervolgens
de boeren werden soldaten en vervolgens was er een
de krijgsgevangenen werden de boeren. Ja,
ja dus het was niet slaven. Zo dat de krijgsgevangenen vervolgens de soldaten werden en dat de boeren, dat, ja, de boeren
dan,
konden blijven.
Ja, dan zou je in de cirkel hebben, ja. Ja.
Nee, want dat was het vooral ook. Dat valt een beetje buiten het onderwerp van deze podcast. Maar omdat die Romeinse boerensoldaten op een gegeven moment geen boerderij meer hadden om naar terug te keren, kreeg je een heel verbitterd stedelijk pauperproletariaat. Omdat niemand meer boer kon zijn, omdat al die gigantische boerderijen gewoon gerund werden met een slavenbevolking.
Dit is dus in 1 minuut tijd de ellende van de Romeinse Republiek samengevat.
Klopt, en de landbouwcrisis die erbij hoort.
Maar goed, het gevolg was dus dat er behoefte was aan slaven. En wat kwam er in grote mate op de markt, slaven?
En even voor de duidelijkheid, als we over de enorme aantallen hebben. Rond het jaar 0 woonden er 6 miljoen mensen op in Italië, waarvan 2 miljoen slaven. Dus 1/3 was slaaf. Dus
dat zijn
echt enorme aantallen.
Maar in de Athene had je ook al dergelijke verhoudingen, maar dat was denk ik wel een uitzondering.
Ja, en natuurlijk op een veel kleinere schaal. Ja, dan ging het niet om miljoenen, maar om duizenden.
Maar
mensen.
Kwam er dan niet een omkering van de macht op zeker moment? Ik bedoel, als je 1/3 van je bevolking uit slaven bestaat, nou ja, dat zijn toch allemaal sterke, krachtige mensen, denk ik, over het algemeen. Ik bedoel, kwamen er geen opstanden?
Nou, daar zegt Harrison in zijn gesprek met mij het volgende over.
And especially in Sicily, the Romans had huge problems keeping the plantation system intact because they couldn't really have so many military structures, so many policemen, we would say, to keep control of the slaves. So the ancient societies didn't have the technological or the political or the military apparatus to keep this kind of slavery going.
Nee, en het is interessant dat Harrison dus over Sicilië spreekt. Omdat dat was een net veroverd gebied in de tweede eeuw voor Christus op de Carthagers. En het is niet zo vaak dat je het zo mooi in volgorde ziet. Want je ziet dan dat ze dat dan gelijk met die nieuwe uitvinding van die Latifundia, die grootschalige landbouwbedrijven, gaan volzetten. En wie laat ze daar dan werken? De krijgsgevangenen. Maar ja. Er is een enorm probleem in dit systeem dat je de mensen die gewend zijn om te vechten en die sterk zijn, die laat je als slaaf werken. Ja, die zullen dat het minst accepteren in theorie. En Ja, er zijn heel veel ontsnappingen geweest. Maar er zijn ook, en daar verwijst hij ook naar, Harrison. Drie grote slavenopstanden geweest, waarvan de laatste, die van Spartacus, die is natuurlijk beroemd verfilmd. En er is ook geloof ik een nep Romeinse televisieserie over.
Wie was het ook alweer? Spartacus was een slaaf?
Spartacus is een... er is niet zo heel veel bekend van het leven van Spartacus. Maar het is wel bekend dat hij uit Thracië kwam. En waarbij hij ook een soort leidende figuur van zijn stam was. Een soort nomadische stam. Ook mensen die erg op hun vrijheid gesteld zijn over het algemeen. En hij zou een gedeserteerde Romeinse soldaat zijn geweest. En als zodanig gepakt en tot slaaf gemaakt. En hij ontsnapte op een gegeven moment met 70 man uit zijn plantage. En neemt dan de wapens op, breekt wapendepots open. En dan ontstaat er een soort sneeuwbaleffect. Het speelt zich allemaal rond 73, 71 voor Christus af. Dan zie je dus hoe breekbaar dat systeem is. Dat omdat hij succes heeft, er komen er steeds meer slaven. Die kan die bevrijden uit plantages. En het is een sneeuwbaleffect.
En die sluiten zich allemaal bij de groep van 70 aan.
Ja. Ja, en op een gegeven moment heeft hij iets van 70.000 man onder zich. En omdat hij ook gewend is, en hij is niet de enige, er zijn nog meer mensen die groep leiden, wordt een soort militaire organisatie. En als ze dan ook nog een legioen weten te verslaan, die de Romeinen erop afgestuurd hebben, een slecht geoutilleerd garnizoen of legioen, omdat ze met andere dingen ook, ze zijn er met andere strijd bezig eigenlijk. Dus dat loopt totaal uit de hand.
En hoe eindigt dit? Of is
het eindigt zoals het altijd eindigt bij de Romeinen. De Romeinen die laten dit soort dingen altijd heel lang lopen, een paar jaar. En dan komen ze met een onvoorstelbare overmacht komen ze erop af. Dus met 8 legioenen. Die wordt er een laatste strijd gevoerd en dan worden ze bijna allemaal gedood. En Spartacus komt daarbij ook aan zijn einde. En een gruwelijk detail is dat, om een voorbeeld te stellen, worden de overlevenden allemaal gekruisigd. Dus langs de Via Appia, ik geloof iedere 500 meter staat er een kruis. En wat dan wel interessant is dat hij ook beroemd is, Spartacus. Want je hebt ook nu allemaal voetbalclubs, allemaal in Oost-Europa. Spartak Moskou, Spartak...
Ja, we hebben zelf Sparta toch in Nederland?
Nee, dat is iets anders.
Dat is de Griekse Sparta.
Dat is de Griekse Sparta. Dat is gewoon een old-fashioned gymnasiumnaam. Maar Spartacus is een marxistische held. Dus overal in de Sovjet-Unie, omdat het natuurlijk een slavenopstand was tegen het gezag, worden al die voetbalclubs ernaar genoemd.
Ja, en zo eindigden die slavenopstanden eigenlijk gruwelijk in het Romeinse Rijk. Maar hoe ging het verder met de slaven na het Romeinse Rijk? Waren er toen ook nog altijd, zijn er altijd slaven geweest?
Er zijn altijd slaven geweest. Het interessante is dat het Romeinse Rijk was op een gegeven moment een beetje uitveroverd. Dus toen werd de slavernij in het Romeinse Rijk zelf werd dan minder, omdat er gewoon minder krijgsgevangen waren.
Wanneer was dat?
Vanaf de derde eeuw was het niet meer zo'n succes. Vanaf de vierde eeuw ging het mis en vanaf de vijfde eeuw was het over.
Ja, maar die slaven, die latifundia, die blijven altijd bestaan.
Ja, die blijven bestaan, maar de slaven worden steeds minder interessant omdat ze zo duur worden, omdat ze zo zeldzaam zijn. Maar goed, uiteindelijk gaat het Romeinse Rijk ten onder. Daar hebben we eerder een aardige podcast over gemaakt. En dan komen dus de middeleeuwen. En in feite wordt Europa dan in twee delen verdeeld. Je hebt het gedeelte van Europa waar de Romeinen hebben gezeten, dus het zuiden, en het noorden van Europa. En daar vinden eigenlijk twee verschillende ontwikkelingen plaats, die er uiteindelijk toe zullen leiden dat in het noorden van Europa gedurende de middeleeuwen de slavernij langzaam helemaal verdwijnt. Terwijl die in het zuiden blijven die Romeinse structuren bestaan en overleven. En daar blijft de slavernij bestaan en komt uiteindelijk ook dankzij de opkomst van een nieuw machtig rijk aan de andere kant van de Middellandse Zee, komt die slavernij weer opnieuw tot bloei.
En dan heb je het over de islam?
Dan heb ik het over de islam, inderdaad, ja. En de veroveringen, die grootscheepse veroveringen die daar gedaan werden door de opvolgers van Mohammed.
Ja, dus dat was eigenlijk in het zuiden aan de hand.
Ja.
En tegelijkertijd had je dan minder slaven in Noord-Europa?
Wat je ziet is dat is een typische historicus ruzie over de rol van slavernij in de vroege middeleeuwen. In de late middeleeuwen bestaat in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland, is slavernij eigenlijk, komt er wel bepaalde vormen van onvrijheid voor. Je hebt ook nog wel een soort lijfeigenschap hier en daar, wat in de vroege middeleeuwen veel groter is. Dat is een soort randslavernij, dat boeren aan de grond gebonden zijn. Dus dan hebben ze wel onvrijheid, maar kunnen eigenlijk wel weer vrij opereren, zolang ze maar op hun grond blijven werken. Maar in de vroege middeleeuwen zijn veel aanwijzingen dat er op grote schaal slaven worden verhandeld door de Vikingen, maar ook door de Franken, die ze dan vaak uit niet-christelijke gebieden halen in Oost-Europa. Je hebt bijvoorbeeld het woord slaaf, via het Grieks is dat dan gekomen, is waarschijnlijk ontleend aan de eigen naam die het volk der slaven, waar nog steeds de Slavische talen vandaan komen. Die naam is soortnaam voor slaaf geworden, omdat die mensen heel vaak als slaaf geroofd en gevangen genomen zijn. Er is ook bijvoorbeeld een anekdote over wat dan uit een heilige leven is. Want er zijn heel weinig echt directe bronnen over. Dat is dan een christelijke priesters die dan bij die slaven werken. Dus niet de slaven, dus het volk van de slaven in Moravië. Die worden gewoon door een Frankisch commando van 200 soldaten of zo, wordt daar die hele groep wordt gevangen genomen. En die worden erop gemarcheerd naar Venetië om als slaaf te worden verkocht.
Ja, want ik hoor jou nu ook het christendom noemen, Hendrik. En daar zegt Harrison ook wel iets interessants over.
We should be clear one thing. No one, neither in Northern nor in Southern Europe, was against the notion of slavery. There is a myth that says that when Christianity arrives and the priests, the missionaries say that there is no Jew, no Greek, we are all one to the Lord, no free, no slave, that this meant that when Christianity arrived, slavery didn't exist. This is a myth. It didn't happen at all. The church owned the slaves, had nothing against it at all.
Ja, dus christen of geen christen, slaven waren overal.
Dat idee van dat iedereen gelijk is en dat een slaaf is even goed als een keizer, dat is natuurlijk wel een ding wat je ook in het Nieuwe Testament kan vinden. Alleen de conclusie is altijd dat zegt Paulus ook, de apostel Paulus ook ergens, dat een slaaf moet wel gehoorzamen. Er zit iets in het christendom waardoor iedereen gelijk is, maar in de praktijk maakt het niet uit. En ik snap ook wel waar die mythe vandaan komt, dat het christendom heel erg tegen slavernij is. Omdat in de vroege middeleeuwen doet de kerk en ook de keizer vreselijk zijn best om ervoor te zorgen, niet dat slavernij wordt afgeschaft, maar dat christenen geen christenen als slaven hebben. Dus dat ze alleen maar heidenen als slaaf mogen gebruiken. Of dat er wordt geloof ik iedere 20 jaar tussen de keizer, de Frankische keizer en Venetië, wat dan onder Byzantium valt, een soort contract gesloten dat ze wel in slaven mogen handelen, Venetië, die dus allemaal uit het Frankische Rijk worden aangevoerd, maar dat het niet christenen mogen zijn.
Nee, maar daar zie je eigenlijk ook weer die minachting, hè? Dat dan niet christenen als minderwaardig misschien worden gezien.
Ja, absoluut worden die als minderwaardig gezien, ja.
In de moslimwereld was hetzelfde. Moslims mogen ook andere moslims niet als slaven houden. En het is ook niet voor niks dat contract met Venetië elke 20 jaar opnieuw moest worden opgesteld. Want in de praktijk, die was natuurlijk weer barstig en hielden christenen andere christenen wel als slaven en moslims andere moslims ook.
Ja, want we hebben het nu eigenlijk al over die hele internationale contacten in de slavenhandel. Hendrik, jij noemde net ook al eventjes die Vikingen en daar was eigenlijk net zoveel, of daar was net zo goed slavenhandel.
Ja, nee, er was ook de Vikingen die overvielen natuurlijk allerlei gebieden, ook veel in Ierland. En die mensen werden als slaaf. Er was een gestage stroom van slaven uit Ierland die naar Scandinavië of verder werden verhandeld. Zij deden ook, net als de Franken, veel aan slavenjacht in de Slavische gebieden. En via de rivieren in Rusland gingen ze dan op een directe lijn naar de islamitische gebieden. En er was wel wat slavengebruik, als ik het zo mag zeggen, in Europa. Maar heel veel werd geëxporteerd naar het kalifaat in die tijd. Want daar had je, wat Bartel zei, die grote landbouw. Plantages waar veel slaven moesten werken. Of tot slaaf gemaakt, dat kan je ook zeggen natuurlijk. En er is een belangrijke historicus, McCormick, die al 15 jaar geleden heeft berekend, gewoon op grond van scheepvaartbewegingen, op grond van import uit het islamitische gebied van zijde en specerijen. Ja, hoe werd dat betaald? Wat kon Europa bieden om al die luxe goederen uit het oosten te halen? Dat was eigenlijk alleen maar slaven. En als je nou al die anekdotes bij elkaar optelt, over slavenhandel die overal opduiken, dan is dat de enige conclusie. Wat voor aantallen daar dan bij horen, is moeilijker te zeggen.
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, inderdaad. Wat misschien wel aardig is om nog even op te merken, dat er is in Zweden een enorme schat gevonden van 90.000 Arabische munten. De vikingen kenden geen geldeconomie, maar ze waren wel dol op zilver. Dus die 90.000 munten, de Arabische munten, die hebben ze dus in de grond gestopt om te bewaren voor als ze ze ooit nodig hadden. Maar ja, hoe kwamen de vikingen inderdaad aan die 90.000 Arabische zilveren munten? Dat kwam op één manier, de slaven die ze verkochten. Inderdaad, aan via havens als Genua en Venetië aan het kalifaat. Want slavernij heeft constant, het is een vraag en een aanbod gestuurd fenomeen. Als je heel veel krijgsgevangenen maakt, dan wil je die kwijt. Dan is het een soort van aanbod gestuurd fenomeen. Maar je hebt ook een sterke vraag nodig. En die sterke vraag was eerst het Romeinse Rijk. En werd daarna het kalifaat. En de op verschillende staten die daaruit ontstonden toen het kalifaat uit elkaar viel. Je hebt dus een soort van grote macht nodig die honger heeft. Die heel erg veel honger heeft in goedkope arbeidskrachten. En dat was dus in onze middeleeuwen was dat het Midden-Oosten van de islam.
Ja, want dat vind ik ook zo interessant van Harrison. Dat hij zeg maar het geweinig voorkomen van slavernij in het noorden van Europa eigenlijk verklaart uit de zwakheid van de middeleeuwse koninkrijken die daar ook latere middeleeuwen ontstaan.
Dus dat is inderdaad weer het gebrek aan een sterk, militair sterk centrale macht. Waardoor je dus niet in staat bent om grote groepen mensen op die manier te knechten.
Want er was toch ook een grote opstand in Irak in de 9e eeuw?
Ja, klopt. De moslims hebben het ook geprobeerd dus om die grote plantages aan de gang te krijgen. En daar zaten ze eigenlijk met hetzelfde probleem als de Romeinen. Als je een heleboel krijgsgevangenen bij elkaar op één plek stopt, dan zullen ze altijd hun best doen om in opstand te komen of om weg te lopen. En eigenlijk heb je buskruid nodig als je dus geweren. Als je echt zulke grote groepen mensen, zulke grote groepen onvrije mensen op hun plek wil houden. Nou ja, en aan het eind van de middeleeuwen kwam die buskruid er. Waren er ook andere technologische ontwikkelingen die leidden tot een hele nieuwe fase in de geschiedenis van de slavernij.
Ja, want buskruid kwam er, maar geleidelijk werd ook de zeevaart steeds belangrijker natuurlijk. En was er steeds meer transatlantische handel. En daar denken we toch vaak aan als het over slavernij gaat. Daar hebben we het vaak
dat
over.
Dat is onze slavernij.
Ja, we komen nu op het bekende stukje eigenlijk.
Ja, dit is het stuk wat we, als wij het over slavernij hebben in het Westen, dan hebben we het hierover.
Ja, maar nog even, hoe begon dat?
Nou, het begon ermee dat de Portugezen de kust van West-Afrika gingen verkennen. Op zoek naar dingen waarin ze geïnteresseerd waren. Dat was voornamelijk goud. En toen ontmoetten ze daar dus lokale heersers. En die wilden op een bepaalde manier betaald worden. En daar zegt Harrison het volgende over tegen mij.
Portuguese were not interested in slavery in the beginning. They were interested in gold. They wanted to become rich quick, not the long, hard way by making someone work for it. They wanted the gold immediately. And they knew that in tropical Africa, specifically what we will call the Republic of Ghana, had gold mines, so how to get to them. Unfortunately, there were lots of African kings who realized that people want gold, just as we do. So if you want the gold, you have to pay for it in slaves, because slaves are working in the mines and we need the slaves. So the Portuguese had to find a way to getting slaves to the African kings who could supply them with gold. They had to learn this commercial technology.
Je hoort hem dus zeggen hier dat inderdaad dat de Portugezen begonnen. Die waren vooral op zoek naar goud. En toen kwamen ze aan de kust. En toen bleek dat er in slaven betaald moest worden. Want er was in Afrika al eeuwenlang een heel goed ontwikkelde slavenhandelmaatschappij aan de gang gehouden met interne handel. Maar ook door de vraag vanuit de moslimwereld.
Ja, vanuit Noord-Afrika.
Ja, vanuit Noord-Afrika. Er zijn in de hele geschiedenis van de slavernij waarschijnlijk 12 tot 13 miljoen zwarte Afrikanen door de Sahara naar het noorden gevoerd, naar de moslim-Middellandse zeekust, waar ze als slaaf zijn gehouden. Dus er was al een goed ontwikkeld slavernijsysteem in Afrika. En daar legden dus de Portugezen aan. En die kwamen erachter dat ze zelf ook slaven konden regelen om aan goud te komen.
Ja, en na die Portugezen ging iedereen meedoen.
Nou, toen kwamen ze de Portugezen op een gegeven moment op het idee van, ja, wacht eens even, wat we ook kunnen doen. We hebben allemaal stukjes land ontdekt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En dat is daar al hartstikke leeg, want de plaatselijke bevolking is allemaal doodgegaan aan de Europese besmettingsziekte. Dus we hebben niemand die daar voor ons het vuile werk kan doen. Weet je wat? We varen met die Afrikaanse slaven naar de andere kant van de Atlantische Oceaan om daar onze plantages te bemannen. En toen daar konden ze dus dingen als suiker, wat razend populair was in Europa, gaan verbouwen met behulp van slavenarbeid. Ja, en toen dat duidelijk werd dat daar veel geld mee te verdienen was, toen waren de andere belangrijke Europese machten er ook als de kippen bij om een graantje mee te pikken van deze handel.
Dus vanuit Afrika gingen de slavenschepen naar Amerika. Ja. En vanuit Amerika gingen de schepen met koopwaar weer naar Europa.
Ja, nou met dus niet met koopwaar, maar met suiker. Suiker, dingen als suiker, tabak inderdaad. Dus daar ontstond de bekende driehoekshandel. Hè. Vanuit Europa vertrokken handelaren naar Afrika met dingen waar men daar geïnteresseerd was. Dat was op een gegeven moment vooral vuurwapens. En dergelijke. Dan werd er betaald met slaven. Die slaven werden naar de andere kant van de Atlantische Oceaan gebracht, te werk gesteld op plantages. En de producten van die plantages werden weer naar Europa verscheept. En zo werd er over de rug van die slaven door sommige mensen heel veel geld verdiend.
Ja, en in de Verenigde Staten, je zei net al van, nou ja, de lokale bevolking was natuurlijk grotendeels weggevaagd door infectieziektes.
Ja.
En,
maar je zegt nou Verenigde Staten, maar in de 16e, 17e eeuw is die slavernij op de Caribische eilanden. Dat is echt een kerngebied.
Ja.
En in Brazilië is ook heel veel slavenplantage. Suriname is berucht, zou ik bijna zeggen. En pas in de 18e eeuw komt dat in het zuiden van de Verenigde Staten.
Zo laat.
Ja. Dus ook weer, waar kennen wij slavernij van? Nou, van de Amerikaanse burgeroorlog.
Van al die films.
En al de films en het trauma dat veroorzaakt heeft. En dat nog steeds doorwerkt in de huidige Amerikaanse maatschappij. Maar het is goed om je te realiseren dat slavernij zich aanvankelijk inderdaad concentreerde in het Caribisch gebied en in Zuid-Amerika, waar Spanjaarden, Portugezen en Nederlanders de scepter zijn.
Ja,
ja, en vanuit daar kwam er toen geleidelijk ook ontstond de vraag naar slaven.
Ja, vanuit het zuiden van de Verenigde Staten, waar men had ontdekt dat katoen een heel handig goedje was, waarvan je heel goed kleding kon maken.
Ja, dus echt de arbeid.
Tabak ook.
Ja, en tabak inderdaad. Maar het is vooral katoen dat in feite de hele industriële revolutie in Engeland heeft aangezwengeld. Want al die katoen werd dus in het zuiden van de Verenigde Staten geplukt door slaven. Vervolgens overgevaren naar Groot-Brittannië, waar gigantische katoenverwerkende fabrieken al dat spul tot kleding werd gemaakt. En dus er zijn mensen die dus zeggen inderdaad dat die hele op slavenarbeid gestoelde katoenindustrie de belangrijkste aanjager van de industriële revolutie is geweest.
Ja, en tegelijkertijd die slavernij die gaat door. De vraag naar arbeidskrachten neemt toe. Maar hoe ging het met de afschaffing van de slavernij?
Ja, dat is eigenlijk wel een buitengewoon interessant verschijnsel. Want uit alles wat we tot nu toe hebben besproken, blijkt dat slavernij als een gegeven werd beschouwd. Als je slaaf was, dan had je enorm pech. Dat snapte iedereen ook wel. Maar ja, zo was het nou eenmaal. En wat je dus ziet is dat er vooral in Engeland in de 18e eeuw komt een raar mengsel van ideeën en economische krachten op gang, waardoor eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis slavernij as such wordt afgewezen. En daar speelt natuurlijk verlichtingsideeën over de gelijkheid van mensen. Mensenrechten worden in die tijd natuurlijk ook bedacht met de Franse Revolutie. Dat speelt natuurlijk een enorme rol, maar er is meer aan de hand. Je ziet, er is altijd een ongemak over die slavernij geweest, ook eerder in de 18e eeuw. Dat begint heel erg aan het einde, maar wel interessant om, iedereen kent het verhaal van Robinson Crusoe, maar je leest altijd het laatste deel van het verhaal, als die aanspoelt op het eiland en dan vrijdag vindt en zo. Maar daarvoor was hij een slavenhandelaar. En als je het originele boek leest uit 1719, dan dat is eigenlijk één grote, eigenlijk voor moderne ogen vrij vervelende lamentatie over dat hij daar toch wel moeite mee heeft. Maar hij doet er eigenlijk niks aan. Het is zelfs zo dat hij al eerder een keer gevangen wordt gezet als slaaf op een, volgens mij, een islamitisch galeisschip. En dan ontsnapt hij met de medeslaaf, maar dat is dan een zwarte man volgens mij, als ik me goed herinner. En die verkoopt hij dan gewoon daarna.
Dus
echt doortrapt, er kan bijna niet. En dan wel jammeren over dat je er toch christelijk moeite mee hebt. Dus er is wel ongemak over die slavernij, maar er gebeurt gewoon heel weinig.
Want tegelijkertijd hadden we het ook nog net over die handel vanuit Amerika naar Groot-Brittannië. De industriële revolutie, dus Groot-Brittannië profiteerde er ook van mee eigenlijk nog.
Maar er gebeurt dus in Engeland, in laten we zeggen tussen 1770 en 1810, gebeurt er iets heel bijzonders. Dat er een soort volksbeweging ontstaat om slavernij af te schaffen en om te beginnen de handel in slavernij. Nou wil het toeval, dat in Nederland heb je dat ook, in Engeland ook, dat slavernij op Engels, dan wel Hollands grondgebied, bestaat eigenlijk niet. Je mag hier geen slaven, dat mocht toen ook al niet. Dat was gewoon niet geregeld. En er zijn een aantal beroemde gevallen. In Engeland de Somerset case van een man die wordt meegenomen door zijn eigenaar. En die zegt dan, ja, nu ben ik in Engeland, ik wil vrij. En in Nederland zijn die zaken door Surinaamse slaven die mee naar Amsterdam of Middelburg zijn meegenomen. Zijn altijd hele moeilijke zaken. Typisch Nederlands wordt er eigenlijk nooit een beslissende oordeel over geveld. Maar in Engeland is er gewoon een Lord Justice. En die zegt, nou, die man is vrij. Hij is hier in Engeland niks aan de hand. En dat wordt een soort een kern van bewustzijn. Ja, dat is eigenlijk wel gek. En dat past natuurlijk in de verlichtingsdenkbeelden over mensenrechten.
Ja, want het speelt allemaal rond 1800, zeg je.
Ja, iets tevoren. En er is ook een economisch argument. Omdat heel veel slaven in Noord-Amerika en in het Caribisch gebied werken in de rietsuikerindustrie. Maar in Europa wordt de suikerbiet ontwikkeld in die tijd. Dus er is een alternatief. En slaven leveren gewoon tijdelijk door allerlei economische crisis ook niet zoveel op. Dus er ontstaat een toevallige bijna mechanisme waardoor in 18... Moet ik even kijken wanneer het precies is. In 1807 wordt in Groot-Brittannië de handel in slavernij verboden. En langzaam doen andere landen er ook aan mee. Frankrijk komt in 1814, Amerika, Nederland doet ook mee. Doet ook niet aan slavenhandel meer.
Ja, maar dat is echt de handel op zich. Maar het is nog niet de afschaffing van de slavernij.
Nee, maar dat betekent dus dat er een in Zuidelijk Afrika wordt de Africa Squadron gezet. Dat zijn iets van volgens mij een stuk of 20 schepen die langs de kust van Afrika slavernijschepen proberen aan te houden en die slavenhandel dus er wordt echt actief bestreden.
Ja, de Britten die gaan van de belangrijkste slavenhandelaren van het eind van de slavernij, draaien ze in één keer helemaal om. Ja. En worden ze de belangrijkste bestrijders van de slavernij en slavenhandel. En ze gaan dus met geweld, met het wapen en het scheepskanon in de hand, gaan ze hun nieuwe moraal opleggen aan en proberen ze op te leggen aan de rest van de wereld. Dus ze proberen dus overal, desnoods met geweld, de slavenhandel en later de slavernij af te schaffen.
Dus dat is toch wel, kijk, de Engelsen in de 19e eeuw zijn niet het sympathiekste figuren over het algemeen, maar dit is dan
maar
toch
ze krijgen wel, want
trekken.
Krijgen ze dat echt voor elkaar, die afschaffing van de slavernij ook?
Nou, die afschaffing van de slavernij is dan een proces wat dan daarna langzaam gebeurt. Ze schaffen het zelf af maar niet voor India, want dan blijft het dan bestaan. Dat is natuurlijk weer een beetje hypocriet. Schaffen ze het volgens mij in 1830 ook af. En zo, de loop van de 19e eeuw, Amerika en Nederland, of de Verenigde Staten en Nederland doen het geloof ik in 1863. Ivoorkust is volgens mij de laatste. Dat is 1928. Dan wordt het afgeschaft.
Maar wat de westerse landen betreft, die zijn zo rond 1860 is de slavernij officieel afgeschaft. En wat ik dus interessant vond aan dit gesprek, wat ik met Dick Harrison en het boek dat hij geschreven had, dat er daarna nog, dat we, denk jij, de 19e eeuw is de eeuw van de afschaffing van de slavernij. Maar nee, het is ook de ergste eeuw uit de hele Afrikaanse geschiedenis als het gaat om de slavernij. En dat was voor mij echt een eye-opener.
For about 80 years in the 19th century, 1820 to 1880, something like that, the forces from Oman, India, Arabia and the Swahili coast in Eastern Africa managed to draw perhaps about 20 million Africans within the circle of the slave trade. That's only about 80 years. Yeah. But since that is Eastern Africa, and it didn't affect Western European society very much, this has been almost non-existent in our history books.
Ja, dan zie je ook weer die dubbele moraal.
Ja, het interessante is dus inderdaad dat die 19e eeuw een verschrikkelijke eeuw was voor Afrika. En dat het vooral Arabische slavenhandelaren met behulp van plaatselijke machthebbers, dus 20 miljoen mensen in slavernij hebben gevoerd toen. Maar omdat wij in het Westen daar niet direct mee te maken hebben gehad, is dat gewoon in onze kennis van de geschiedenis is dat helemaal weggezakt. Indirect hadden we er natuurlijk wel mee te maken, omdat de slavernij raakte verknoopt met het mondiale kapitalistische systeem op die manier. En die ivoor die kwam uiteindelijk ook gewoon in Europa terecht natuurlijk, maar daar konden wij verder onze handen in onschuld wassen. En het is de ultieme ironie van de geschiedenis, zo je wil, is dat de Engelsen en de andere belangrijke Europese machten, die op een gegeven moment in de loop van de 19e eeuw besloten om Afrika te gaan veroveren in het kader van het imperialisme, dat onder meer deden onder de vlag van wij komen hier de slavernij afschaffen. Dus onze kruistocht tegen de slavernij heeft ertoe geleid dat onder het bom van het imperialisme heel Afrika werd opgedeeld tussen de Europese grootmachten. En het enige voordeel daarvan, zo je wil, is dat in ieder geval dat leidde tot de de facto afschaffing van de slavernij in feite in heel Afrika.
Ja, want er wordt ook vaak vergeten dat kapitalisme is een systeem wat tegen slavernij is. Want dat is je wil juist vrije mensen die je dan misschien een hongerloontje betaald. Ja. Ik bedoel, het leven in de fabrieken was natuurlijk ook in de 19e eeuw geen pretje. En het interessante is dat je daar in andere omstandigheden misschien ook slaven voor gebruikt zou hebben om dat soort werk te doen. Maar binnen het systeem, dat leidt ook in Engeland, een kapitalistisch land bij uitstek, draagt ook heel erg bij aan die antislavernijhouding. Gewoon ook een ideologische antislavernij.
Ja, maar vrije arbeid, vrije handel, vrije kapitaalstromen. Ja. En dat is niet te rijmen met dat soort onvrije gedwongen arbeid.
Nee, dan krijg je andere uitbuiting natuurlijk. Mm-hmm. En dat hebben we eigenlijk nog heel weinig gezegd. Omdat dat ook een beetje vanzelfsprekend wordt gevonden. Maar de verhalen over de slavernij in het Caribisch gebied en in de Verenigde Staten en in de Spaanse, Portugese gebieden. Die plantagehouders, dat zijn eigenlijk gewoon ongecontroleerde mensen. En als je geluk had, dan was die een beetje vreed. En als je pech had, en dat had je heel vaak, was het, er was geen beperking. Ze konden doen wat ze wilden.
Maar we hebben het nu eigenlijk tegelijkertijd over de afschaffing van de slavernij. Dat boek van Harrison, dat heet ook De Geschiedenis van de Slavernij. Wat impliceert, het is iets van het verleden. Maar het heftige is natuurlijk dat ook nu, in de 21ste eeuw, er nog steeds slavernij is. En dat er wereldwijd wordt geschat dat er nog iets van 15 miljoen mensen onvrije arbeid leveren. En voor journalist Bram Vermeulen kwam dat vorige zomer heel dichtbij, toen hij voor de reisserie Sahara in Mauritanië was.
We hebben heel even weten te ontsnappen aan de controle van de man van de regering, die ons van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de gaten houdt. Ons op het hart heeft gedrukt dat we het over één onderwerp hier in Mauritanië vooral niet mogen hebben. En dat is het onderwerp van de slavernij. Steeds een groot taboe in Mauritanië vandaag de dag. Ja, daar willen we het natuurlijk juist wel over hebben. Dus zijn we nu aan het einde van zijn werkdag op weg naar een advocaat die zich de hele dag bezighoudt met dit onderwerp.
Ja, Bart, Harrison zei in dat interview met jou ook eigenlijk, wat het in het begin al even over die macht en die minachting. En dat het lijkt ingebakken in de mensen eigenlijk.
Ja.
Dus daarmee impliceerde die eigenlijk al van slavenhandel en slavernij zijn van alle tijden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik bedoel, gaat dit ooit ophouden?
Nou, ik denk zolang er minachting is en machtsverschillen, zal er een vorm van slavernij blijven. Het interessante aan het gesprek wat ik met Harrison had, is dat hij de hele tijd heel rustig zijn verhaal deed. En dat hij maar één keer boos werd. En dat was toen hij het had over moderne slavernij. Want hij zei, als het gaat om verwerking van het westerse slavernijverleden, daar praat iedereen inmiddels over mee. En ook op vol volume. Dus dat zit wel goed. Maar wie zijn de pleitbezorgers voor die mensen die nu in slavernij leven? Die hebben geen opiniemakers die voor hen in het krijt treden. Die leven onder verschrikkelijke omstandigheden. En het heilige vuur dat er leefde in het Westen, en dat is ongetwijfeld ook een stuk cynisme. En een andere vorm van machtshonger geweest. Maar het heilige vuur dat leefde in het Westen van we willen de slavernij afschaffen, dat heilige vuur is wel gedoofd. En we houden nu onze vingers voor onze ogen als we gedwongen worden om na te denken van, hé, waar komt die gouden ring eigenlijk vandaan? Waar komt de diamant aan mijn vinger vandaan? Dus de slavernij bestaat nog steeds. En hij houdt min of meer een pleidooi dat we misschien iets minder gefocust, dat is op zich wel curieus voor een historicus, maar ons iets minder zouden moeten focussen op het verleden. Wel de lessen die we daaruit kunnen leren over hoe de mens in elkaar zit. En dat we met daardoor gesterkt ons ook te weerstellen tegen moderne slavernij. En ik denk dat dat wel een lofwaardig streven zou zijn. Want ik denk dat het wat dat betreft nog echt niet goed gaat op dit moment op de wereld.
Nee, want het interessante is dat in Mauritanië wordt er dus een beetje bedekt. Dus het wordt geen slavernij genoemd, want op een gegeven moment komt Bram ook in zo'n huis terecht. En dan, ja, wie bezorgt die thee eigenlijk? Ja, dat is een familielid, wordt er dan gezegd. Maar dat blijkt dan dus gewoon een slaaf te zijn die daar gewoon haar hele leven zonder betaling moet werken. En het wordt allemaal onzichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld, dat kan je ook wel slavernij noemen. Noord-Korea die exporteert werkers om in allerlei fabrieken en ik geloof zelfs ook in delen van de Europese Unie of om in Qatar dingen te bouwen. Ik weet niet precies waar het allemaal gebeurt. En ja, die krijgen niks betaald. Die moeten worden gedwongen te werken. Dat zijn gewoon slaven. Maar dat heet dan Noord-Koreaanse gastarbeiders. Dus ja, zodra de vrijheid echt enorm beperkt wordt en mensen geen normale vergoeding voor hun werk krijgen, dan begint het toch wel verdomd op slavernij te lijken.
Natuurlijk. Ja, dus onze blik niet sluiten voor het heden en nog beter misschien naar het verleden kijken om daaruit lessen te trekken. Dat is dan nog de meest hoopvolle conclusie van deze podcast. Ja. Dit was Onbehaarde
Apen. Ja,
het is geen
vrolijk verhaal.
Nee, maar wel een heel interessant verhaal.
Slavernij is afgeschaft. Dat is eigenlijk een wonder als je die geschiedenis bekijkt.
Klopt, we leven in een zeer verlichte tijd. Dat mogen we ook wel eens zeggen.
En laten wij onze vrijheid dan ook maar extra waarderen. Ontzettend bedankt Bart Funnekotter, Hendrik Spiering, Misha Melita voor de productie. En natuurlijk Dick Harrison, als hij toevallig meeluistert vanuit Zweden. En ook nog een speciaal bedankje voor het Dudok Kwartet voor onze immer vrolijke tune. En u natuurlijk ook. Luisteraars, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En voor wie ons zo lang niet kan missen, kan ons natuurlijk altijd op Twitter opzoeken. Of kan nog dat mooie interview van Bart met Dick Harrison eens nalezen in NRC. Tot volgende week.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.